Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht hier om in het mooie Houderwijk te zijn. Het was stil onderweg, maar ook heel mooi om hier naartoe te rijden. Het is goed om hier te zijn, om onze liederen te zingen, om de Heere te loven en te prijzen. En nu mogen we het woord openen. En ik wil verschillende delen met jullie lezen. En de eerste is uit Exodus 24. Dankjewel. Zaliger te geven dan te ontvangen. Exodus 24. Ik heb hier denk ik wel eens gesproken over Exodus 33. Waar Mozes vraagt: Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. En iets van die heerlijkheid zag hij in Exodus 24. Daar lezen we in vers 9. Nadat Mozes eerst een offer had gebracht. In vers 9. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven. En ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En dan komt het vers. Zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Ook iemand die iets van Gods heerlijkheid zag, was Jesaja in Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. In Jesaja hoofdstuk 6, daar lezen we in vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij. Anderen die ook iets zagen van die heerlijkheid, die hemelse heerlijkheid, waren de discipelen Petrus, Jacobus en Johannes op de berg van de verheerlijking. Matteüs 17. Matteüs 17. De eerste 2 versen. Matteüs 17, vers 1 en vers 2. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. En dan nog uit Openbaring, ook Johannes zag in Openbaring iets van die hemelse heerlijkheid. Openbaring. En dan lezen we vanaf vers 10 tot 18. Openbaring 1, vers 10. Dan is Johannes op Patmos. En dan lezen we in vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan lezen we ook nog verder in hoofdstuk 4, vers 1 en 2. In hoofdstuk 1 dan is Johannes op Patmos en daar verschijnt de Heer Jezus aan hem. En hier in hoofdstuk 4, dan mag Johannes in de hemel kijken. En dan ziet hij, hierna zag ik, hoofdstuk 4 vers 1, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand en hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En dan lees ik nog even verder in hoofdstuk 5. Dan ziet Johannes een boekrol. En ik stel me zo voor, dat is de boekrol waarop de hele wereldgeschiedenis staat opgeschreven, ook richting de eindtijd. En dan wordt er niemand gevonden in de hemel en op de aarde die die boekrol kan nemen en kan openen. En in vers 4 staat er, ik, Johannes, huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Tot zover de lezing van deze verschillende gedeelten. En gemeente van onze Heer Jezus Christus, als we rondkijken in deze wereld wat er allemaal gebeurt vandaag. En misschien hebt u het laatste nieuws ook wel gehoord, wellicht wel, dat Amerika vannacht ook Iran aangevallen heeft. En van die zware bunkerbusters, die zwaarste niet-nucleaire wapens die er zijn, op de nucleaire sites van Iran gegooid heeft. De wereld is in spanning. Wat gaat er verder gebeuren? Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen? En veel mensen maken zich zorgen. Nieuwsbulletins spreken daar volop over. Extra journaals worden uitgezonden. Kranten worden volgeschreven. Maar dan, als je dit vanmorgen leest, we mogen hier zijn als gemeente, we mogen samen zijn, we mogen onze blik omhoog richten. En daar moest ik ook aan denken de afgelopen dagen, toen ik heel deze ontwikkeling zag, moest ik denken aan Openbaring hoofdstuk 1. En ik zei eigenlijk tegen mezelf, en dat wil ik aan jullie doorgeven, het is inderdaad goed dat we weten wat er in deze wereld gebeurt. Maar tegelijk mogen we omhoog kijken. Want er is iemand die alles in handen heeft. En daarom heb ik speciaal ook gelezen uit Openbaring 4. En daar lezen we dat er een troon in de hemel staat. Het is niet Donald Trump die beslist wat er in deze wereld gebeurt. Ook al denkt hij waarschijnlijk van wel. Het is niet Vladimir Poetin. Of de Ayatollah Khamenei van Iran, of Benjamin Netanyahu in Jeruzalem, die beslist wat er in deze wereld gebeurt. Maar er staat een troon in de hemel, de Heere regeert. Hij zit op de troon, Openbaring 4. En ik weet, er zou veel meer over te zeggen zijn, maar vanmorgen dit aspect. Er staat een troon in de hemel en op de troon zit iemand. En hij regeert, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dat mag ons troosten, dat mag ons bemoedigen in een wereld vol van onrust en van onzekerheid, van wat er ook gebeurt in deze wereld. En deze week is er ook nog de NAVO-top in Den Haag. Hoe gaat het allemaal verder? In sneltreinvaart bewapenen landen zich. Maar wij mogen omhoog kijken vanmorgen en weten, de Heere regeert. En alsjeblieft mensen, als het erover gaat in gesprekken, getuig daarvan dat ons vertrouwen is op Hem. En daarom heb ik ook Openbaring hoofdstuk 5 gelezen. De boekrol. Er is een boekrol in de hemel. En Johannes kreeg eerder te horen dat alles wat zou gaan gebeuren, dat zou hij horen, dat zou hij zien en hij schrijft daarover. En de Heer heeft het nodig geacht dat het boek Openbaring geschreven werd. Ik kan me zo voorstellen, dat is heel menselijk gesproken. Het Nieuwe Testament was af. Maar in de hemel werd het nodig geacht dat er nog een laatste boek aan werd toegevoegd, het boek Openbaring. En wie was daar geschikt voor om het boek Openbaring te schrijven? Nogmaals, heel menselijk gedacht. Johannes, de discipel die de Heer Jezus lief had. Hij. Maar dan was het wel nodig dat hij eerst in de stilte kwam. Hij mocht niet afgeleid worden door wat dan ook. En God stond het toe dat hij verbannen werd door de keizer naar Patmos. Om in de stilte te komen, om niet afgeleid te worden. Johannes, als straf, als vervolging. En jullie hebben gebeden en op zoveel plaatsen is er gebeden. En het is zo belangrijk om ons verbonden te voelen met onze vervolgde broeders en zusters. Nu wij in alle vrijheid hier samen mogen komen, zijn er zoveel broeders en zusters. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Mijn broer, toch in het geloof, wordt deze ochtend gemarteld in Noord-Korea. En misschien is dit wel zijn laatste dag op aarde, voordat hij vermoord wordt. Mijn zus zit in een kerk in Nigeria. En ze weet, het is mogelijk dat tijdens de kerkdiensten de terroristen van Boko Haram binnenkomen en me misschien wel doodschieten. En Johannes werd verbannen naar Patmos om in de stilte te zijn. En daar in de stilte krijgt hij openbaring. En wat een les ook voor ons, het is vaak zo druk in ons leven. Ik weet niet hoe het met jullie is, ik hoef maar naar mezelf te kijken. Zit je weer op je mobiel, volg je weer, zou er wat gebeurd zijn in het Midden-Oosten? Maar dat leidt ons allemaal af van de Heer Jezus. En voor Johannes was het mogelijk, was het nodig dat hij, en zo waren het er toen nog niet, maar dat hij zijn mobiel uitzette, dat hij zijn tablet dichtklapt of zijn laptop. Om de Heer te kunnen zien. Om in de hemel te kunnen kijken. Om Gods stem te horen. Het is ook voor ons zo belangrijk om alles eens dicht te doen. Om de stilte in te gaan. Want alleen in de stilte kun je de stem van de Heer, de stem van zijn geest horen. Dat is de les hier ook in Openbaring. Om, zei ik, omhoog te kijken. Om, misschien met het verlangen, wat Mozes had in Exodus 34. Heere, toon mij uw heerlijkheid. Ook kennen we daar iets van. Als we iets kennen van het verlangen om de Heere te ontmoeten, om de Heere te zien. Ook vanmorgen, ik weet niet hoe u hier naar de samenkomst gekomen bent. O, was er een verlangen in u. Hebt u daarom gebeden dat de Heere in ons midden zou zijn? Jazeker, hij zegt, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan ben ik in hun midden. Maar soms zijn er van die samenkomsten, misschien hebben die ervaring wel, dat je het zeker weet, hij is in ons midden. Misschien zeg je in de afloop, ja, het was goed om hier vanmorgen geweest te zijn. Misschien zeg je, ik had eigenlijk net zo goed thuis kunnen blijven. Ik hoop als je hier weggaat dat je zoiets hebt van, ja, de Heere was in ons midden. Hij heeft tot me gesproken. En een ontmoeting met hem verandert je leven. En je ziet het daar in Exodus dat dat Mozes daar iets ziet van God. Hij is er zo door gegrepen dat hij zegt, Heere, toon mij uw heerlijkheid. En je ziet dat ook bij Jesaja. Jesaja in Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6, in het jaar dat koning Uzzia stierf, aardse leider stierf. Het was misschien ook een onzekere tijd, hoe gaat het verder? Maar dan laat de Heere zien aan Jesaja, ik zit op de troon. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En dat gaf Jesaja moet, de Heere regeert, hij zit op de troon. Als aardse vorsten wegvallen, ik regeer. Maar meer nog werd Jesaja geraakt door de heerlijkheid van de Heer. De zomer van zijn gewaad vulde de tempels en probeer je dat beeld voor te stellen. Serafs, soort engelen, stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. En die heerlijkheid van de Heere was zo groot, dat die serafs met 2 van hun vleugels hun gezicht bedekten. Met 2 vleugels hun voeten en de andere 2 die nog over waren, daar vloog hij mee. En die serafs die zeggen tegen elkaar, heilig, heilig, heilig. Is de Heere van de leger. Die woorden klinken ook vanmorgen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de leger. Geluid valt. Oh, nou is het er weer. Ik hoorde al dat de rechtstreekse uitzending doet het via YouTube. Werkt momenteel ook niet. Maar die woorden hier. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Dat was toen zo, dat is nog steeds zo. En ik denk zo als ik in verschillende gemeenten mag komen. We zouden wel eens wat meer besef mogen hebben van de heiligheid van de Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermacht. En Jesaja hoort die woorden. Jesaja, misschien wel de meest heilige mens die toen leefde op aarde. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dat is zo geweldig, zo indrukwekkend, dat de deur binnen in de drempels, en dat is van de tempel in de hemel, die schudde door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. En Jesaja is daar getuige van die heerlijkheid, die heiligheid van God. En Jesaja, wat gebeurt er dan? Hij zou er misschien zeggen, dan zou Jesaja toch mee gaan zingen met die seraars. Jesaja beseft zijn eigen kleinheid, zijn eigen nietigheid, hoe heilig hij misschien ook was. En hij was een profeet van God. Hij valt op zijn knieën neer en hij roept het uit, wee mij, want ik verga. Heb je ooit wel eens zo'n ontmoeting met de Heere gehad, dat je het beseft, hij, de heilige, de totaal andere dan wij en ik. Klein, nietig, wee mij, want ik verga. En hij legt nog uit waarom. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Jesaja beseft het heel goed, wie die is. Onreine lippen, en is het bij ons anders? Als je eens nagaat wat je de afgelopen week allemaal gezegd hebt. Wat je gedacht hebt, is me goed en iedereen dat weet. Onreine lippen. En je woont te midden van een volk met onreine lippen, worden besmet. Door wat we horen van anderen, misschien wel door wat je op televisie gezien hebt, die serie die je volgt, of het boek wat je leest. Onreinheid. Jesaja, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen, ik woon te midden van een volk met onreine lippen. En mijn ogen hebben de koning, de Heere van de legermachten gezien. Ik kan niet voor hem bestaan. Maar een van de serafs, vliegt naar hem toe met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. En raakt daarmee de mond aan van Jesaja. Jesaja die het gezegd had, ik heb onreine lippen. En dan klinkt het, zie deze heeft uw lippen aangeraakt, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. En wat een genade van de Heere dat hij zo voor zijn profeet Jesaja zorgt. Hem als het ware klaarmaakt voor de taak die hem wacht. En daarna hoort hij de stem van de Heere. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En misschien dat die stem ook vandaag wel klinkt, want de Heere is nog steeds op zoek naar mensen die hij wil roepen, die hij wil zenden in deze wereld. Misschien in je eigen omgeving, misschien heel dichtbij. Misschien als bidder, misschien ook verder weg. Wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? En Jesaja, die iets van Gods grootheid gezien heeft, iets van zijn heerlijkheid, die door Gods genade verzoend, gereinigd is. Hij kan niet anders dan zeggen, Heer, Zie, hier ben ik, zend mij. Zo kan het. Ik heb zelf ook wel op een iets andere manier, maar ook wel iets soortgelijks ervaren. En ik weet ook van andere mensen. Dat je niet anders meer kunt dan tegen de Heere zeggen. Zie, hier ben ik. Zend mij, wat het me ook kost, hoe het verder, wat u ook wilt, hier is mijn leven. Zend mij, zoals het in Romeinen 12 staat, je legt je leven, niet alleen je hart, maar je hele leven op het altaar. Hier is mijn leven, voor u, ik wil er zijn voor u. Gebruik me maar als u me gebruiken kunt, tot eer van u en tot zegen van anderen. En dan kun je nog zeggen, ja, dat was het Oude Testament. In het Nieuwe Testament was het toch anders. Je komt het ook in het Nieuwe Testament tegen. We hebben er gelezen iets daarvan in Matteüs hoofdstuk 17. Matteüs hoofdstuk 17. Je komt dat ook tegen in Lucas 9 en Petrus, die schrijft erover in 2 Petrus 1. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Dat moet wat geweest zijn voor die 3 discipelen. Want iets van die hemelse heerlijkheid werd zichtbaar daar op de berg. Hij werd veranderd van gedaante. En dan komen ook Mozes en Elia. Een lichtende wolk overschaduwt hem en dan klinkt er een stem uit de wolk. Van de Vader zelf, dit is mijn geliefde Zoon en wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem, vers 5. En als de discipelen dat horen, zie je eenzelfde reactie als bij Jesaja. Ze werpen zich met het gezicht ter aarde en worden zeer bevreesd, omdat ze daar in de nabijheid, in de tegenwoordigheid komen van de hemelse heerlijkheid. En dan komt Jezus bij hen, vers 7, raakt hen aan en zegt, sta op, wees niet bevreesd. Ja, ook dat. Wees niet bevreesd. Dan gaan we verder naar Openbaring, want ook in Openbaring 1, daar verschijnt de Heer Jezus in zijn heerlijkheid en heiligheid aan Johannes. En dan moet je niet vergeten, het is inmiddels zo'n 60 jaar geleden dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. Johannes is al op zeer hoge leeftijd gekomen. En hij heeft 3 jaar lang met de Heer Jezus rondgetrokken door Israël. Heeft hem gezien, is hem gevolgd. En heeft hem ook gezien na zijn opstanding, heeft zijn kruisiging gezien. Hij had een zeer intieme band met de Heer Jezus. En 60 jaar later, als hij daar is op Patmos, en het is vers 10 zegt van Openbaring 1, ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Ik was in de geest op de dag des Heren. Het is het meest waarschijnlijk. Als je ook naar het woord gebruikt, betekent dat het op de eerste dag van de week is. De dag dat de Heer Jezus is opgestaan. En misschien was Johannes daar wel aan het strand van Patmos. Om zelf of misschien met een enkele andere een soort dienst te hebben. En hij is daar. En dan opeens hoort hij een luide stem als van een bazuin. Totaal onverwacht. En hij vraagt zich af. En hij luistert, wat is dit? En hij luistert, vers 11, ik ben de Alpha en de Omega. Oh. Is nou iets beter? Had dat iets eerder gezegd? Maar hij hoort die stem. Hij hapert je. Nou. Het is niet anders. En dan hoort hij die een stem zeggen, die stem als van een bazuin, ik ben de de eerste. Moeten we even wisselen. Ja, nou beter. Hij doet het in ieder geval op dit moment. Zo. Ik zal hem hier laten liggen. Hij hoort daar de stem klinken. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf het op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. En dan worden die 7 gemeenten genoemd, Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En dan keert Johannes zich om te kijken, om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. Lichtdrager staat er eigenlijk, kandelaar. En dan staat er verder in het volgende vers, en te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. En dan krijgen we het antwoord op de vraag, van wie is dit, van wie is deze stem? En Johannes zal dat al wel doorgehad hebben als die hoorde, ik ben de Alpha en de Omega. Woorden die eerder al klinken in het begin van dit hoofdstuk. Dan wordt hier gesproken over iemand die op de zoon des mensen leek. En ik heb het hier opgeschreven, dat is een verwijzing naar Daniël 7 vers 13. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En het gaat daar over de Heer Jezus. En Johannes, die beseft, het is de Heer, het is de Heer Jezus, die hier naar mij toegekomen is. En hij ziet hem staan tussen de 7 gouden kandelaren. En uit vers 20 maken we op dat met die 7 gouden kandelaren die 7 gemeenten worden bedoeld. En waarom 7? Paulus schrijft zijn brieven, de meeste daarvan weer in andere gemeenten. Er waren veel meer gemeenten. Ik geloof dat we in deze 7 brieven een vertegenwoordiging mogen zien van alle gemeenten in alle eeuwen. Als het ware dat ook hier wij, de onafhankelijke baptistengemeente hier in Houlerwijk, daar staat in die kring van kandelaren. En te midden van de kandelaren staat iemand die op de zoon des mensen lijkt. En wat een bemoediging is dat, lieve mensen. De gemeente, dat is geen hobby van enkele mensen. Het is zijn gemeente. Hij staat te midden van de kandelaren. En dat houdt ook in dat de kandelaren op hem gericht moeten zijn. Een appel op ons.
Wees op hem gericht, op de Heer Jezus, op hem en op zijn woord. En blijf op hem gericht. Houd je aan zijn woord. Houd je vast aan hem. En hij zorgt. Vroeger in het Oude Testament had je 1 kandelaar. 7 armen. Hier heb je 7 kandelaar. En de priester in het Oude Testament moest zorgen dat die kandelaar bleef branden. Ze moesten olie bijvullen, ze moesten de lonten goed houden. En zo zorgt de Heere voor zijn gemeenten. Dat ze op hem gericht zijn, dat ze licht kunnen verspreiden in deze wereld. Dat ze tot zegen zullen zijn voor anderen, maar allereerst wel behagelijk voor hem. Dat hij zich kan verheugen in zijn gemeente. Als je dat op je in laat werken, ik vind dat zo'n troost. Zo'n bemoediging. Er is zoveel verwarring in Gods gemeente. En je ziet de dwaalleringen zie je binnenkomen. Maar wees zoals deze kandelaars. Sta om hem heen. Blijf op hem gericht. Keer je niet een andere kant op, dan kom je op dwaalwegen terecht. Maar blijf gericht op hem. En dan zorgt hij voor je. Gaat hij mee. En dan kunnen we best onze zorgen hebben. Maar je mag weten dat hij meegaat. Hij zal zorgen. Hij verandert mensen. Wij kunnen geen mensen bekeren. Maar hij wel. En dat zag je bij Jesaja. Hij grijpt in. En hier als Johannes dan verder kijkt, dan lezen we maar even mee, vers 13 te midden, Openbaring 1, vers 13, te midden van de 7 kandelaren, zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten. En laat die omschrijvingen eens tot je doordringen. De heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid, de heiligheid, die doorklinkt in deze woorden. Iets van wat Jesaja zag. In Jesaja 6 ziet hier Johannes en hij beschrijft het uitgebreider. En hij komt eigenlijk woorden tekort, menselijke woorden schieten tekort, om Gods heerlijkheid te beschrijven, onder woorden te brengen. Maar hij doet een poging. Hij was gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst om God met een gouden gordel. En je zou over elk vers zou je wel een preek kunnen houden. Dat doen we vanmorgen niet. Op de borst om God met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol. Heiligheid, reinheid als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam die alles zien. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Eerder in vers 10 schrijft hij al over een stem als van een bazuin. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Het woord van God, zegt de Bijbel, is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het komt uit zijn mond en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En iets daarvan zag je ook op de berg van de verheerlijking. Het licht. Het hemelse licht. En Johannes, die staat daar. Misschien aan de oever van de zee op Patmos. En hij ziet hem, de Heer Jezus. 60 jaar nadat hij hem voor het laatst had gezien. En hij ziet zijn hemelse heerlijkheid, zijn glorie. Wie hij is, de verheerlijkte Heer Jezus. En hij komt zo onder de indruk van wat hij ziet. Dat er staat, en het is het Nieuwe Testament, hè? Het Nieuwe Testament. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. Als je hem ziet, lieve mensen, als je een ontmoeting met hem hebt, en je geraakt wordt door zijn heerlijkheid, zijn heiligheid, dan kan dit gebeuren. Als je neervalt, ik heb me in het verleden vaak verdiept in de opwekkingsgeschiedenis, en je ziet het ook, waar opwekkingen uitbreken. Ik heb het gelezen uit Korea, uit Wales, uit andere plaatsen waar opwekkingen uitbraken. Dat dit gebeurde, dat mensen, juist mensen van wie misschien gedacht gezegd kan worden, de meest heilige mensen in de gemeente. Maar ik besef, wij zien de buitenkant, de Heer ziet de binnenkant. Die op hun knieën neervielen. En het uitriepen, ik heb gezondigd, is er voor mij nog redding, is er voor mij nog vergeving. Het was in een kerkdienst. In het huidige Noord-Korea, toen daar het bewind, het huidige bewind nog niet was, toen Korea nog één was. In 1906, dat de opwekking uitbrak. Een kerkdienst was er gehouden. En na de kerkdienst, normaal zouden de mensen weggaan, maar dat gebeurde niet. Gods geest kwam in hun midden. Jesaja 64, Heere, och dat u de hemel scheurde en neerkwam. En dat gebeurde daar letterlijk. Mensen vielen op hun knieën. Het is een grote gemeente met diverse predikanten. De ene predikant ging naar de andere toe en beleed het en zegt, ik was jaloers op jou, omdat ik dacht dat God jou meer gebruikte dan mij. Vergeef het me. Is er nog vergeving voor me? Ouders gingen naar hun kinderen toe. Jongen, meisje, ik heb het niet goed gedaan. Vergeef me. Heere, vergeef het me. Ik kom zelf uit de Ablasserwaard. Er is ergens rond het jaar 1750 is daar een opwekking geweest. En soms kan ik er zo naar terug verlangen dat het opnieuw gaat gebeuren. En ik geloof dat het kan, ook in deze eindtijd, want de Heer is dezelfde. En het begon onder de schoolkinderen. Kinderen die uit school kwamen, kinderen 7, 8, 9 jaar. Die onderweg naar huis, langs de weg konden ze niet verder lopen. En ik heb een boekje thuis met getuigenissen daarvan. Ze konden niet verder lopen. Kinderen, jonge kinderen. En ze vielen op de knieën. Omdat ze iets van Gods heerlijkheid, Gods heiligheid zagen. En huilen, 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 wat is er? Ik ga naar de hel toe, ik ben verloren. Kan ik nog gered worden? Dat kan er gebeuren als mensen een ontmoeting hebben met de Heer, met de Heilige, met de Rechtvaardig. Misschien kan ik iets ervan overbrengen op jullie, maar soms heb ik zo het verlangen daarnaar. Dat de Heer opnieuw zo'n werk gaat doen, ook in onze tijd. En Hij is machtig, we lazen het voor de dienst nog. Toen we het hadden over de ontwikkelingen in deze wereld. De broeder zei, ja, God is nog geduldig. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Misschien wel je man, je vrouw, je kind, je kleinkind. En zo hoop en bid ik dat Gods geest en zijn woord dit verlangen ook in jullie harten aanwakkert, in het hart van ons allen. om hem te zien in zijn heerlijkheid, in zijn heiligheid. En zeker, als je een kind van de Heere bent, mag je met hem leven, mag je met hem wandelen, mag je dankbaar zijn voor wat hij geeft. Maar soms denk ik wel eens, o God, alstublieft, met Jesaja 64, daal neer, scheur de hemel, dat we iets zullen zien van wat Johannes gezien heeft, iets zullen zien wat de discipelen hebben gezien, iets zullen zien van wat Johannes, Jesaja gezien hebben. En dat we zo gegrepen worden, zo aangeraakt worden door uzelf, dat ons leven veranderd zal worden. Dat we vol zullen zijn van hem. Tot eer van hem. Maar dat zal ook tot zegen zijn van de gemeente. Dat zal ook tot zegen zijn van anderen. En eenmaal komt die dag. Dat de hemel open gaat en dat we hem zullen zien in al zijn heerlijkheid. In al zijn glorie. En de geliefde van ons die al zijn heen gegaan, dat kan ook. Dat voordat het zover is, dat de laatste keer ons hart klopt. Want dan mogen we voor altijd bij hem zijn. Was dat ook ons uitzicht, ons verlangen. En tot die tijd, Heere, toon mij uw heerlijkheid. De Heere zegen jullie. Zullen we de Heer danken, trouwe God en Vader in de hemel. We willen u danken voor uw goedheid. We willen u danken voor uw trouw. Heer, u kent ons hart. U weet hoe dat in ons leeft. Of er ook iets mag zijn. En alstublieft, Heer, vernieuw dat verlangen. Dat er een verlangen zal zijn, Heer, om u te zien. Om een ontmoeting met u te hebben. Heer, dat u in onze midden zult komen en krachtig zult werken. Heer, dat we vol mogen worden van u. Van uw heerlijkheid, van uw glorie. Heer, en er is zoveel om ons heen wat ons afleidt. Alle spanningen in deze wereld. Heer, en we bidden om vrede, jazeker. Heer, maar laten we nooit vergeten dat u regeert. Dat u op de troon bent, dat alles in uw hand is. Het wereldgebeuren en ook ons leven. Zo willen we u danken. U loven. U prijzen. Tot in eeuwigheid. Halleluja.